Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of wat hebben we gehoord?
Hartelijk welkom weer, beste luisteraars, bij inmiddels de vijfde uitzending met een interview met Anko van Molenbroek. Hartelijk welkom, Anko.
Dankjewel, Kees.
Voor de vijfde keer alweer.
Nou, het wordt een gewoonte.
Ja, ja, wie weet. En, goede gewoontes moet je altijd vasthouden. Maar nou ja, we moeten op een gegeven moment ook een beetje een eind aan zien te breien. Als er vragen overblijven, blijft er natuurlijk altijd nog een boek om te lezen.
Ja, of gewoon de vragen te stellen.
Ja, ja. Geen probleem. Ja. Dat mag via Radio Israël of via de website van jou. Ja. Maar om te beginnen, we hebben heel veel besproken al in de afgelopen vier afleveringen. Maar waar ik deze vijfde aflevering mee wil beginnen, dat is over de pericoop die je beschrijft over de macht in het Rijk. En je gaat uitgebreid in op de plaats en de macht van het huidige Duitsland. Nou, dat zijn onze buren notabene, waar we een hele goede relatie mee hebben, als Nederland zijnde. Zeker ook op het gebied van economie en dergelijke. Maar ook politiek. Lijkt het wel alsof wij een soort vazalstaat van Duitsland geworden zijn. Maar en die je min of meer als een beschermer van het Romeinse Rijk benoemt. Ook in de geestelijke wereld zou Duitsland en in het bijzonder Berlijn een bijzondere plaats zijn. Maar waarom zoveel aandacht voor Duitsland? De strijd vindt toch plaats tussen Rome en Jeruzalem?
Ja.
Ja, dat vraagt om een toelichting.
Ja, we zijn inmiddels wel eens een beetje inderdaad in de hedendaagse geschiedenis aangekomen. Ja, en ja. Hoewel de hedendaagse geschiedenis van Duitsland ook wel een hele bijzondere is. Wij kennen natuurlijk het Heilige Romeinse Rijk of het Duitse Rijk. Duitsland is altijd ook de fysieke beschermer geweest ook van Rome, van het Romeinse, van het Romeinse Rijk.
Ja.
En dat is vele eeuwen zo geweest ook. En dat is wat ik dus in mijn boek ook beschrijf. En wat we hier eigenlijk zien is ook weer een patroon wat ik ontdekte. We hebben het steeds gehad over de 1 en de 2, hè? Dus ja, datgene.
Het dubbele.
En het enkele en de dubbele tijd. Mm-hmm. Maar de 1 staat ook voor de geest, voor de ziel. En de 2 voor het lichaam, voor de vorm.
Ja.
We hebben dat voor mij een van de eerste uitzendingen gehad over dus vorm en inhoud. Mm-hmm. Tussen vorm en betekenis, wezen.
Ja.
En zo kun je dat ook zien in bijvoorbeeld in volken. We hebben het gehad over het huis van Israël en het huis van Ephraim, het huis van Jozef.
Ja.
Het huis van Juda is de geestelijke kant. Aan hen zijn ook de woorden Gods toevertrouwd,
mm-hmm,
zegt Paulus.
Ja.
Het huis van Jozef is de lichamelijke kant. Ze zijn gezaaid onder de volken als een lichaam dat gezaaid wordt.
Ah, zo zie je dat.
Je ziet dus de betekenis van dat tienstammenrijk, mm-hmm, is juist die lichamelijke kant als het ware.
Ja.
De vormkant.
Ja.
En die vorm heeft ook altijd.
Het huis van Juda is de geestelijke kant.
En dat is de geestelijke kant, ja.
Okay. Ja.
En die twee die horen bij elkaar te zijn.
Ja.
En dat is geest en lichaam horen bij elkaar.
Ja.
We hebben het even gehad over die
zoon.
Ontstaat
leven.
Ja, ja, we hebben het gehad over die zoon. Waarom die zoon die stierf, zijn vorm bleef over, omdat zijn neshama werd uitgestoten.
Ja.
Nou, en dus je ziet dus ook die tweedeling tussen mannelijk, vrouwelijk, tussen 1 en 2, tussen lichaam en geest, tussen vorm en inhoud, zie je ook dus in het Israël.
Mm-hmm.
In de vorm van het huis van Juda en het huis van Ephraim.
Zie je dat ook in deze dagen dan?
De als je dan vervolgens het lijstje eens even doortrekt,
ja,
dan zie je dat Juda is overwonnen door Babel, koning van Babel.
Ja.
Israël, 10-stammenrijk, is overwonnen door de Assyriërs.
Ja.
Wat zegt nu de schrift? Babel zal worden vernietigd. Er zal geen gedachtenis meer aan zijn. Hè? Babel is ook uiteindelijk, ook zoals het in het boek Openbaringen naar voren komt.
Mm-hmm.
Die gedachtenis, de herinnering, dat is wat in onze geest is, dat zal verdwenen zijn.
Ja.
Maar voor Assyrië en ook voor Egypte liggen er beloften. Liggen er beloften van herstel. Van verlossing zou je kunnen zeggen. En net zo goed als toen Jacob naar Egypte trok,
ja,
trok als het ware, zou je kunnen zeggen, de ziel naar het lichaam toe. Want
ja,
Egypte is de dubbelheid, dat is,
ja,
de tweeheid.
Ja.
Ook dat is weer datzelfde, die één en die twee.
Mm-hmm.
De geest en het lichaam. Dus dat zie je ook dus bij Juda en Israël. Je ziet het ook bij Jacob en Esau. Jacob is de man van de wereld die komt, die we nog niet zien. Dat wat we ons voor moeten stellen. En Esau is de man van het hier en nu.
Ja.
Die wereld die nu is, die wil het ook hier en nu hebben.
Ja. Ja.
Jacob zal inderdaad blijven bestaan.
Mm-hmm.
Maar ook voor Esau is er verlossing.
Ja.
Ja, absoluut. Ja. He, er is een overblijfsel van Edom, zegt de schrift.
Ja.
Dus je ziet steeds die tweeheid. Zelfs Edom en Amalek heb je datzelfde verhaal.
Ja.
Hè? Edom is de lichamelijke kant en Amalek is de geestelijke kant.
Ja, maar nu even doorgetrokken nog naar Duitsland
toe. Ja, ik kom erop.
Sorry.
Maar het is goed om dit soort voorbeelden te gaan zien.
Ja.
Om ook te begrijpen waarom er bijvoorbeeld voor Assyrië en Egypte beloften liggen, maar niet voor Babel. Dat Edom een overblijfsel kent,
mm-hmm,
maar Amalek onder de hemel zal worden weggedaan. Want dat is ook weer die geestelijke kant.
Ja.
Nou, zo zie je ook in dat Romeinse Rijk, hè, het Romeinse, mm-hmm, Rijk,
ja,
zie je een geestelijke kant, die via Babylon, Babel, Pergamus naar Rome loopt.
Ja.
En je ziet een lichamelijke kant, een fysieke kant, in de vorm van Duitsland.
Ja.
En dat is de fysieke macht, de beschermer,
maar waarom
de vorm.
Maar waarom dan Duitsland? Ik bedoel, het had toch net zo goed Oostenrijk kunnen zijn of zo?
Ja.
Of Zwitserland?
Ja, het simpele antwoord is natuurlijk van dat het zo niet is. Zo niet is gegaan. Nee, ja. Dat is dan de geschiedenis.
Ja, maar goed, als ik aan aan de Rooms-Katholieke Kerk denk, dan denk ik niet meteen aan Duitsland. Dan denk ik aan Italië.
Ja, maar nogmaals, het moet ergens ook gelokaliseerd zijn.
Ja.
En natuurlijk is het Romeinse Rijk gesitueerd rondom Rome.
Ja.
Rondom ook de Rooms-Katholieke Kerk op die manier.
Ja.
Maar Duitsland speelt nog altijd een belangrijke rol.
Ja, absoluut.
Uiteindelijk waren het de Duitse keizers die zich onderwierpen ook aan Rome.
Ja. En als we nu natuurlijk kijken bijvoorbeeld in de hele Europese Unie, dan zie je ook de macht van Duitsland binnen de Europese Unie. Iedereen die kijkt naar Merkel.
Ja, in combinatie ook met natuurlijk Frankrijk. Ook de Rooms-Katholieke Kerk.
Ja, ja. Hoezo?
Ook daar lopen verbanden. Kijk, maar ook zeker nu in deze tijd, want de uitingen van de paus, die heeft het over een wereldreligie.
Ja.
Dus het gaat over weer die geestelijke component.
Geestelijke component.
Ja. Ja,
okay.
Ja.
Hm.
Dus dat zie je dus ook terug in de volken. Nou heb ik ook wel, wat Duitsland betreft, heb ik natuurlijk ook afgevraagd waarom is dat dan zo?
Ja.
En ook dat is weer wel wat een stuk verdieping. Maar ik zie ook lijnen lopen juist vanuit Assyrië.
Ja.
Ook weer in de trek van de volkeren. Richting Duitsland. Er zijn wel aanwijzingen voor, maar goed, ik hou het even gewoon op aanwijzingen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Want mensen die daar meer over willen lezen, wordt geadviseerd, even een reclameblokje tussendoor, om maar gewoon een boek te lezen en de bronnen die erbij horen.
Ja.
Want dat voert inderdaad tijd.
Ja.
Maar als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl beticht je Duitsers notabene van dat de Pruisen de hedendaagse Assyriërs zijn.
Nou, dat is dus wat ik ja. Laat zien ook in mijn boek. Of geprobeerd heb om die lijnen te trekken. Ook ja. juist in de trek van de toentertijd Assyriërs uit het land wat nu het huidige Turkije is. Waar de zeven gemeenten, Klein-Azië, mm-hmm. ook gesitueerd mm-hmm. waren.
Ja.
Overigens, als het gaat over die zeven gemeenten en, ja. en je komt bij, en we hebben het even over Pergamus gehad. En ja. daar hadden ze het altaar van Zeus. En dat ja. werd de troon van de Satan genoemd. He, zoals de Openbaring het ook zegt. De troon van de Satan. He. Ik weet ja. waar u woont, namelijk ja. waar de troon van de Satan is.
Ja.
Die troon, dat altaar van Zeus, dat is uiteindelijk afgebroken.
Ja.
En dat is vervoerd naar Berlijn. Dat staat nu in het Pergamus Museum in Berlijn opgesteld.
Datzelfde beeld.
Datzelfde altaar.
Ja.
Ja. We hebben het al eerder gehad, hè, dat beelden en uitingen, cultuuruitingen, niet vrijblijvend zijn.
Nee.
En dat geldt hier ook van. Overigens, Hitler gebruikte dat altaar als beeld of als voorbeeld voor zijn tribune van Nuremberg.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja, als je dat soort beelden ziet, dan realiseer je dat niet zo 1, 2, 3.
Nee, nee.
Dat er ook nog een hele geestelijke wereld ja. Ja, achter
soms,
zit.
Hè, soms moet je boven water getrokken worden, ja.
Ja, ja, ja. Daar hebben we het de vorige uitzending ja. inderdaad ja. ook over gehad. Eigenlijk moet je ogen daarvoor geopend ja. worden, hè?
Ja.
Ja, ja. Maar ik moest wel even schrikken toen ik je volgende passage in, in het boek las. De geest van Hitler's Derde Rijk is niet dood. Het is ondergronds gegaan. In ons dagen breekt deze veenbrand door de oppervlakte heen. En er is in onze dagen een uitbraak van antisemitisme te bespeuren. In het bijzonder in het avondland. Wat wil je daar nou mee zeggen?
Ja.
Eigenlijk.
Na twee wereldoorlogen die op het konto van de Duitsers van Duitsland komt... Mm-hmm. Is het Koninkrijk van Pruisen... heel bewust opgeheven.
Mm-hmm.
Net al even kort die lijn aangestipt van de Assyriërs richting de Duitsers of richting de Pruisen en ook de Hessen kunnen daar onderdeel van uitmaken. Dat waren ook huursoldaten die onder andere ook naar Amerika zijn gegaan voor de wereldoorlogen. En toen is er ook na de wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, is er ook zijn er stappen gezet ook om dat nazisme, dat denken van Hitler, om dat uit te bannen.
Ja.
Daar was een heel denazificatieprogramma voor. Dat heeft ongeveer 2 jaar geduurd, als ik goed gelezen heb.
Dat was gauw klaar dan.
En dat was blijkbaar gauw klaar.
Ja.
Dat heeft bijna zoiets van, als niemand kijkt, dan gaan we gewoon door.
Ja.
Dat gaat weer over de geest in dit geval. Hè? Dat,
ja.
dat blijft niet... Dat komt dan wel eens aan, is er misschien onder de oppervlakte. Maar dat woekert als een veenbrand door.
Ja.
En ik geloof dat je dat juist ook in deze tijden weer naar boven ziet komen. In de vorm van antisemitisme bijvoorbeeld.
Ja.
En ineens schiet dat overal uit de grond als het ware. En met ja. name hier in het Westen, in
ja.
Europa.
Ja.
Europa als het avondland.
Ja. Ja, als we dat bijvoorbeeld ook in Frankrijk zien. Hè?
Ja, overal. Ja. ja. Ja, maar ook in Amerika precies hetzelfde. Ja. Want er zijn ook heel veel, ook na de Tweede Wereldoorlog... zijn er heel veel Duitsers ook in Amerika terechtgekomen.
Ja. Ja.
En ik zeg niet dat al die Duitsers dat nazi's waren.
Nee.
He, dat is, moet je goed begrijpen. Ja. Maar
de geest.
Daar zit een trek in.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja. Oké. Okay, even een heel ander stapje die ik met je wilde maken.
Ja.
Ik las een hele mooie passage in je boek... Want volgens de orthodoxe Joden is het Noordelijk Koninkrijk van Israël een type van het christendom. En dat in het heidendom dwaalt zonder Torah.
Mm-hmm.
Ze zijn als Jozef in Egypte. En voor zijn broers was hij onherkenbaar als Hebreeër. Het Zuidelijke Koninkrijk, het huis van Juda. Is het een profetisch type van het Judaïsme, wachtend op de Messias... Terwijl Juda de wet bewaart, brengt Ephraim dubbele vrucht voort. Tot zover het citaat uit je boek. De vraag komt dan bij mij naar boven of de huidige christenen gerekend worden tot Efraïm. En we hebben het de vorige keer al heel kort eventjes aangestipt. Of zijn de christenen, voor zover je gewoon over gewoon kunt spreken, niet gewoon gelovigen uit de heidenen, zoals Paulus hem benoemt. En daarachter de vraag natuurlijk gesteld, stel dat de christenen vergeleken worden met Efraïm, behoren zij dan niet mee tot het volk Israël? Want wanneer je deze vraag bevestigend antwoord, heeft dat nogal wat consequenties ten aanzien van het christelijk denken en handelen van de individu. Zoals het houden van de Sabbat, besnijdenis, het vieren van de feesten, etc. Nou, een hele lange vraag, maar
ja.
Ik hoop dat je hem te pakken hebt en er iets over zou kunnen zeggen.
Ja, ik kan er wel wat over zeggen. We hebben daar al wat eerder over gesproken, over de verhouding tussen Juda en Efraïm. Hè.
Ja.
Het zaaien van gezaaid worden van Juda of van Efraïm onder de volken. Het vrucht voortbrengen, veel vrucht voortbrengen, vele volken voortbrengen. Dat en ik heb gezegd van, ik zie daar ook de komst of dat het evangelie onder hen ook juist post gevat heeft. En dus daar de christelijke gemeente uit is ontstaan. Nou kun je het niet andersom zeggen dat alle christenen dus tot het huis van Efraïm behoren. Zo werkt dat niet.
Nee.
Het is in dit geval, zou je zeggen, eenrichtingsverkeer.
Ja.
Maar je kunt wel zeggen dat de christelijke gemeente tot nu toe, zeg maar, ontstaan is uit het huis van Efraïm en uit de gelovigen van de heidenvolken.
Ja.
Die met hen meegenomen zijn of die met hen ook gewoon optrekken.
Ja.
En Paulus zegt natuurlijk ook, hè, van wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die wordt ook ingeënt, ingelijfd in Israël.
Ja.
Dus die vormt daar één geheel mee. Dus dat is wat nou juist ook de bedoeling was. Hè? Mm-hmm. Ook al is het gegaan door de afwijzing van toenmalige de Joodse leiders in Juda.
Ja.
De afwijzing van de Messias toen de tijd.
Ja.
En daardoor is het evangelie naar de heidenen gegaan.
Ja.
En heeft daar vrucht voortgebracht.
Ja.
Als ware het huis van Israël, het huis van Efraïm, ook daar de vrucht voortgebracht heeft.
Ja.
En eigenlijk zie je ook wel een beetje dezelfde patronen gaan ontstaan. Hè? Als je kijkt naar Jerobeam als tien stammen, waar gaat het steeds over in het Koningenboek? Het gaat over de zonde waarmee Jerobeam Israël deed zondigen. En wat was het dan? Het was eigenlijk dat hij zijn eigen godsdienst instelde. Dat hij De feesten, onder andere, het feest in de zevende maand ging in de achtste maand vieren.
Ja.
Dus hij veranderde in die zin ook de feesttijden.
Ja.
Hij veranderde ook, in plaats van één plek, maakte hij er twee. Hè? Weet je wel, de uiterste. Ja. Heb je weer die één en die twee, die kom je daar weer in naar voren.
Ja.
En datzelfde zie je dus ook gebeuren in de christelijke kerk, in de kerkgeschiedenis.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, rondom Constantijn, dat weten de meesten wel ook, zie je dat daar ook een verandering komt van wetten, van voorschriften, van feesttijden.
Ja.
Dat is hetzelfde patroon als je dus ziet in het Tienstammenrijk. Hè. Je kunt dus ook zeggen van datgene wat wij in het Koningenboek over het Tienstammenrijk aangereikt krijgen, is als het ware de blauwdruk, zoals het ook in die dubbele tijd, na de jaarwisseling, na de eeuw of de jaartelling, het begin van de jaartelling, tot ons komt.
Ja. Ja.
Dus ik probeer weer terug te gaan dus ook naar dat patroon. Ja, jij hebt nog een vraag.
Maar vind jij bijvoorbeeld dan dus ook dat de christenen in de tijd waarin wij leven eigenlijk gewoon weer terug zouden moeten gaan naar het nou ja, je kan het haast niet zeggen, maar het judaïsme of zo.
Terug naar de Torah.
Ja, maar dat is iets heel anders, denk ik, soms.
Ja, daarom moeten we de Torah misschien ook wel goed bestuderen.
Ja, dat zegt de Heere God natuurlijk al, dat we dat moeten doen.
Ja.
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 Ja. Maar heeft dat... de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden, want zouden we eigenlijk terug moeten gaan naar het feesten van de... Naar terug moeten gaan naar de tijden van de feesten van de Heere God. Kijk, de Bijbelse feesten.
Kijk, als er een als de schrift zegt dat er het huis van Juda en het huis van Jozef of Efraïm worden samengevoegd.
Ja.
Ik heb net gezegd ook hoe ik daar tegenaan kijk.
Mm-hmm.
Dan houdt dat ook in dat we teruggaan naar de Torah.
Ja.
En hoe dat, wat dat betekent. Mm-hmm. De Heer Jezus, ik geloof ook dat als de Messias terugkomt, dat hij ons dat ook nog eens een keer haarfijn zal vertellen.
Ja.
Hoe de, want vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan.
Ja.
He, zal de Torah uitgaan. Ja. Dus maar dat is ook weer het mooie, dat je ook ziet dat juist die dat in Juda die dat woord bewaard is.
Ja.
He, aan hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ik snap nu waarom dat zo staat.
Ja.
Die ja, geestelijke klopt. Kant. En dat moest ook bij elkaar blijven. Want Juda maakte het er absoluut nog bonter dan Israël in die mm-hmm. tijd. In de tijd mm-hmm. van de 10 en 2 stammenrijk.
Ja.
De enige reden waarom Juda niet hetzelfde lot als Israël trof, was de belofte van de eeuwige aan zijn zoon, zijn kind David. Ja. Hij zegt, er zal geen lamp, de lamp van de Torah, wijken van uw huis.
Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè?
Ja.
Dat
maar dat is de schoonheid ook van het patroon van ja. wat de eeuwige in deze wereld aan het doen is.
Ja, ja. Misschien dat je nog iets zou kunnen zeggen over rondom de patronen, want dat is een woord wat
ja.
Ja, min of meer ook wel heel erg centraal staat in...
Ja, dat ligt wel voor in mijn mond, hè? Ja,
ja, ja, ja. Ook voor in je mond, maar ook ja. in je boek waarin je de ja. lijnen elke keer doortrekt. En
ja.
dat is juist, denk ik, ook de rijkdom van het boek, maar ook de rijkdom van Gods woord. Dat we het niet alleen als geschiedenissen lezen,
nee.
maar dat nee. het ook elke keer weer een soort profetie is voor de tijden
ja.
die gaan komen.
Ja.
Ja, misschien kan je daar nog iets ja. over zeggen misschien.
Ja, ja, en, ja dat kan ik zeker wel. Als we praten over tijden en geschiedenissen, dan gaat het ook mm-hmm. altijd over handelen.
Ja.
In de Bijbel staan geen jaartallen.
Gebeurtenissen.
Maar het staat altijd over wat er gebeurde. Of
ja.
hoe de generaties lopen enzovoort.
Ja. Ja.
Dus tijd en handelen horen dus ook bij elkaar. Dat is mooi. En... vandaar ook dat ik ontdek of zie dat die patronen in de tijd, zoals we het over die 3,5 hebben gehad,
ja.
dat die patronen in die tijd, die vormen als het ware ook een ruggengraat om je aan vast te grijpen, om houvast te krijgen wat er nu gebeurt.
Wat er werkelijk gebeurt.
Wat er gebeurt en hoe het plan van de eeuwige daarin past. En hij heeft dat gewoon beschreven. Daar is in Genesis al mee begonnen. Snap
ja,
je?
Ja.
Dus dat, en dat zie ik dus ook in 1 Koningen, zag ik dat terug.
Ja.
Nou, als we even zo'n patroon erbij pakken, we hebben
ja.
net al even gezegd over die over Pergamus, hè, over
ja.
de kleine Azië. Daar kennen wij dus de 7 gemeenten van, hè, de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië, zoals ze in de Openbaring ook beschreven staan.
Mm-hmm.
En een van de een opvatting is dat deze brieven ook profetische brieven zijn en dus profetisch betekenis hebben of profetisch iets zeggen over een bepaalde periode in de kerkgeschiedenis.
Dat zijn 7 brieven, hè?
Dat zijn 7 brieven.
Ja.
Dus de gemeente van het Nieuwe Testament, zeg maar, die wordt laat me even zeggen, die 2000 jaar ballingschap,
ja.
wordt getypeerd in die 7 brieven van de gemeente van Klein-Azië.
Oké, dus die gaan over de gemeente?
Die gaan over de gemeente.
Okay.
Ja, die gaan over de Nieuwtestamentische gemeente.
Ja.
En dat is ook weer niet iets wat ik zelf ontdekt heb. Ik heb daar mijn gedachten wel over en ook wel mee bezig geweest.
Mm-hmm.
Maar dat is al inderdaad in 18 zoveel is dat al een keer ook ontdekt, zou
ja.
ik haast willen zeggen.
Mm-hmm.
Want uiteraard ook daar geldt weer van dat je dat achteraf ziet.
Ja.
Je kan dat niet van tevoren, is dat niet gezien, maar achteraf kun je zeggen van, hè, dat lijkt heel erg dat de profetie die daarin verwoord is, ook tot vervulling is gekomen. Dus er zitten
ja.
meerdere lagen ook in zo'n bijbeltekst, ook in zo'n brief.
Ja.
En zo gaat de brief aan Efeze, gaat over de eerste liefde.
Mm-hmm.
En ik heb tegen u dat u eerste liefde verlaten hebt.
Ja.
Nou, dat is typisch ook die eerste periode in de kerkgeschiedenis tot aan de dood van de laatste apostel, apostel Johannes. Dus zo rond het jaar 100, is,
ja.
van 0 tot 100, is de periode van de gemeente van Efeze.
Ja.
Getypeerd in die brief.
Ja.
En dan krijg je een periode tot ongeveer 325, hè, de concilies, waarin de, in feite de wereldlijke macht in de kerk terecht is gekomen. Ja. Constantijn, hè, die het dus over de kerk te zeggen. Dus daar is dat is een breekpunt ook geweest. Hè. Dus de gemeente van Smyrna loopt tot 325. Nou, dan krijg je de gemeente van Pergamus, van Thyatira, van Sardis en Philadelphia en Laodicea. Ik ga even wat grote stappen heen. Wat ik ontdekte, mm-hmm, is het volgende. Als je naar die brieven kijkt, dan weten we allemaal dat er zijn twee brieven waar geen waarschuwing in staat.
Ja.
Dat is de tweede brief en dat is de zesde brief. Dus de brief aan Smyrna en de brief aan Philadelphia.
Ja.
En als je dan naar het totaal kijkt, dan zie je dat die periode indeelt in twee brieven, dan vervolgens vier brieven en tenslotte één brief. En dan ligt die breuklijn dus bij die tweede en die zesde. Dus aan het eind van de tweede, aan het eind van de zesde. Dus twee brieven, vier brieven en één brief. Dat is dezelfde verhouding als één, twee en een half.
Is dat niet een beetje vergezocht?
Oh, misschien wel. Maar als je dan vervolgens kijkt naar de inhoud daarvan,
ja,
en hoe dat zich in de kerkgeschiedenis heeft gemanifesteerd, mm-hmm, dan zie je toch heel veel overeenkomsten.
Okay.
Want die eerste periode, die enkele periode, dus ja, de gemeente van Efeze en Smyrna,
ja,
dat was nog de verbinding met de eeuwige, met de ene.
Mm-hmm.
Daarna zie je dat de wortels met het jodendom worden doorgesneden. Ook heel concreet.
Ja.
De afsnijding, het afsnijdende.
Dus eigenlijk vanaf het jaar 325.
Zo wordt het gesitueerd. Tijd, ja. Ja. Dus inderdaad, dus op het moment dat de tijden aangepast gaan worden, de feesttijden, dat Constantijn het in de kerk het voor het zeggen gaat krijgen.
Ja, een enorme hekel had aan de Joden en alles wat zij deden.
Ja, ook dat zie je terug. En nogmaals, het zijn de grote lijnen weer. Hè. Dus,
ja.
Dan breekt dus in de tijd, in de kerkgeschiedenis, in feite, mm-hmm, de tijd van de ballingschap aan. Hè, die dubbele tijd,
ja,
die vier brieven van Pergamus tot en met Sardis. En Sardis, of Philadelphia. Philadelphia loopt dan in mijn schema tot het jaar 1844 ongeveer.
Ja.
En dat is de tijd ook waarin de wereld of de wereldlijke regering het ook in de kerk, als het ware, of het, nou, laat ik het anders zeggen, het kerkmodel van de Rooms-Katholieke Kerk is gebaseerd op het Romeinse Rijk, op het model van het Romeinse Rijk, van het Romeinse Rijk.
Ja.
Zo zijn er nog meer patronen te zien. Het Thyatira, daar zie je dat het niet alleen maar de wereldlijke macht is, maar ook de pauselijke macht in de kerk bovenaan de top staat. Ja, want vanaf de val van Rome, 538 of 554, daar zie je dat de paus het voor het zeggen krijgt. Ook door de Duitse keizers worden erkend.
Ja.
En juist in de tijd van Thyatira, mm-hmm, daar komen Isabel weer tegen.
Ah.
Dat is dan in mijn ogen niet toevallig.
Nee. Nee.
Ja, en dan zie je dus dat uiteindelijk de tijd van Laodicea, de, mm-hmm, tijd van de verkoeling, tijd van ook in feite van niet koud nog heet. Hè, dus er wordt een keuze gevraagd,
mm-hmm,
die blijkbaar velen niet maakten. En in mijn schema ligt dat dan vanaf 1844 en ik plaats dat tot 2018 als het de afronding van die tijd. We hebben het al vaker gehad over kantelmomenten in de tijd.
Ja.
En ik zie dat dan ook als het jaar 2018 als een kantelmoment. Kan anders liggen, maar
Waarom kies je 2018?
Ja. Ja, ik verwachtte die vraag ook wel een beetje.
Ja, ja. Want vergis je in die 10 jaar? 2008?
Ja, 2029. Hè?
Ja, ook. Ja, waar we de vorige keer over spraken.
Ja,
ja,
ja.
Waarom 2018?
Dat heeft te maken met een ander model of schema. En dat is die van de schemerperiode.
Schemerperiode?
Ja, schemerperiode. Dat is ook best bijzonder.
Ja.
Vind ik zelf. Want wat gebeurt er? We kennen natuurlijk de Bijbelse uitdrukking: één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. En dat brengt ook de overlevering en Nachmanides bijvoorbeeld, hè, als rabbijnse commentator, die zegt dan ook van... dat betekent dus dat als 1 dag als 1000 jaar is, dat elke 1000 jaar dus als een dag gezien kan worden.
Ja.
En in een dag zijn 2 periodes van schemering.
De ochtend en de avond.
De ochtend en de avond. Ja. En dat zijn de kantelpunten in die dag.
Ja.
We weten niet goed, het is donker als het ware, van de een en de, wanneer de een en de ander overgaat. En dus hij zei ook van in elke 1000 jaar zitten 2 momenten, 2 periodes van schemering.
Mm-hmm.
En vervolgens is er een hedendaagse Joodse wiskundige, geleerde, gelovige,
mm-hmm.
die heeft gezegd van oké, en wanneer is dat dan? Of hoe lang duurt dat dan? En is teruggegaan naar de schemertijd van Jeruzalem. Zoals die dagelijks in Jeruzalem zichtbaar is. En dan moet je natuurlijk...
Met onze gewoon natuurlijke
ogen. Ja, wat je gewoon kan zien. Hè, want het natuurlijke is ook een vorm van het geestelijke.
Ja. Ja.
En hij zegt... Wat hij volgens doet is... Die schemertijd van Jeruzalem, dat moet natuurlijk 's ochtends en 's avonds gelijk zijn.
Ja.
Die is exact 84 minuten. Dus 2 keer 84 minuten van de dag.
Schemert het.
Is de schemertijd in Jeruzalem.
Ja.
Vraag me niet hoe die dat... Maar goed, dat is ongetwijfeld, zeker van wiskundigen, tot op de cijfers nauwkeurig te meten.
Ja.
En dan ga je natuurlijk dat extrapoleren naar 1000 jaar.
Mm-hmm.
En dan blijkt dat de laatste 58 jaar van een 500 jaar, dus een halve, is de periode van de schemertijd. In een millennium. En we hebben 2 keer een schemertijd. Dus 84 minuten van de dag van Jeruzalem, Jeruzalemse schemertijd, is omgerekend 58 jaar op een 500.
Oké, ja.
Overigens is 58 ook een wezenlijk getal. Dus de waarde van de naam van Noach.
Mm-hmm.
Het zal zijn als de dagen van Noach.
Ja.
58 heeft ook echt met het einde te maken. Of 580, de shofar. Vervolgens heeft hij in kaart gebracht...
Ja.
Die periodes van schemertijden.
Ja.
En... het blijkt, hij heeft dat gedaan vanaf de zondvloed, hè, dus vanaf de derde dag. En nogmaals, ik baseer me op wat hij uitgerekend heeft. Hij zegt dan, in elk van die schemertijden mm-hmm. In de geschiedenis...
Mm-hmm.
vond er een belangrijke gebeurtenis plaats met betrekking tot Israël.
Ja.
Zo, de eerste schemertijd na de zondvloed vertrok Abraham uit Ur der Chaldeeën. 500 jaar later vertrok Israël uit Egypte.
Mm-hmm.
Weer 500 jaar later zie je de splitsing van het Rijk, waar we het al vaker over gehad hebben. Ja, rond het jaar 1000 in de gangbare jaartelling.
Ja, ja.
De 500 jaar later is de terugkeer, de oproep van Kores om terug te keren naar Jeruzalem, naar het beloofde land.
Ja.
En dan kom je in de huidige jaartelling. Hij heeft dat omgerekend ook gecombineerd. En hij zegt van vanaf de huidige jaartelling loopt zo'n schemertijd van het jaar 18 tot het jaar 75, of 76.
Ja.
Dus de eerste schemertijd van ons eigen jaartelling loopt van het jaar 18 tot het jaar 76. En wat zie je? Dat is exact ook de tijd waarin de Heer Jezus zijn omwandeling op aarde had.
Mhm.
Vanaf het jaar 29 tot 33. Dat is ook de tijd waarin de Tweede Tempel verwoest werd.
Ja.
En dus ook dat was een schemertijd, een schemerperiode op de grens van de vierde en de vijfde dag.
Ja.
Nou, dan kun je dat nog even doorgaan. Maar als je dat doorrekent en doortelt, dan kom je dus uit op de laatste of de schemertijd van het zesde millennium.
Ja.
Het millennium waar wij nu in leveren.
Ja.
Dat loopt van 2018 tot 2076.
Ja.
En dus vandaar dat ik die de gemeente van Laodicea in de kerkgeschiedenis laat eindigen in het jaar 2018.
Ja.
Nogmaals, daar kan een ander anders over denken, dat mag natuurlijk.
Ja.
Daar gaan we,
gaan we
het gesprek over hebben.
Ja.
Maar op deze wijze probeer ik de patronen ook te zien. En ook dat patroon van die schemertijden, inclusief de betekenis ook van de getallen, die dat intrigeert me. En daar, het bewijst bijna zichzelf, zou je kunnen zeggen. Maar nogmaals, dat een luisteraar maar of is een lezer kan daar anders over denken.
Is er in 2018 nou iets gebeurd waardoor we kunnen zeggen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, dat is een goeie. Ja.
Ja.
De gebeurtenis die ik er aan koppel, in ieder geval in de moderne geschiedenis, is heel concreet dat de dat ambassade van
Amerika
aan het eind van 2017, dus december 2017, dus op de grens van 2018, naar Jeruzalem is verplaatst. In ieder geval de aankondiging daarvan. Hè. Het uitspreken is vaak al een voldoende om het als markering te gebruiken.
Ja.
Omdat woorden zeggingschap hebben, zeker van hooggeplaatsten.
Ja.
Dus je ziet dat op die grens van 17-18... in feite Trump als leider, president Trump, de president van Amerika, als je zou bijna zeggen vertegenwoordiger van de wereld.
Ja, machthebber.
Ja, ik denk ook dat het zo gezien moet worden.
Mm-hmm.
Als vertegenwoordiger van de volken, de Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël.
Ja.
Het is dus niet zomaar een eenvoudige beweging geweest.
Mm-hmm.
Dat is een grote geestelijke besluit geweest.
Ja. Ja.
En misschien zijn er nog wel meer dingen die gebeurd zijn in die tijd, waar ik geen weet van heb of wat ik niet uitgezocht heb, die zo'n markering kunnen zijn. Maar dit is er in ieder geval één van.
Ja. Ja. Maar eventjes naar de tijd waarin we dan nu leven. Hoe zie jij die tijd dan? Zijn we dan nu in nou, we hebben het gehad over tijd, tijd,
en een halve tijd.
En een halve tijd.
Ja.
Leven we dan nu, bij wijze van spreken, in dit schema een soort op in de halve tijd?
In het schema zou ik, als je kijkt naar hetzelfde patroon, zou dat dus vanaf 2029 zijn. Dus we leven nu wel in de schemertijd.
Ja, maar die zou doorlopen tot 2029?
Nee, die schemertijd loopt door tot 2076.
Oh ja.
Nee, dus dat is die 58 jaar, de laatste 58 jaar op de grens naar een nieuw millennium.
Ja.
Of een nieuwe periode van 500.
Ja.
En in die schemertijd
staat
dus een gebeurtenis te wachten die te maken heeft met Israël.
Ja.
Welke profetische gebeurtenissen staan ons nog te wachten?
Ja.
Dat is de samenvoeging van Juda en Jozef.
Ja.
En dat is de komst van de Messias.
Ja.
En daaraan vooraf gaat de komst van de anti-Messias.
Ja. Ja. Ja.
Snap je? En als je op die manier als het ware boven het oppervlakke getild wordt.
Mm-hmm.
En deze lijnen wil zien.
Ja.
Dan gaan de gebeurtenissen in de wereld ook in een ander daglicht staan.
Ja.
Dus dat is wat ik steeds probeer te doen ook.
Ja.
Ja?
Ja, maar dat brengt wel meteen de vragen bij mij naar boven. Van hoe beleef jij dan de tijd zoals we die op dit moment beleven? We in 2019, ook een heel bijzonder jaar geworden. 2020 met name.
En wat maakte 2019 voor jou bijzonder?
Nou ja, wat mij bijzonder maakte was datgene wat er in Den Haag gebeurd is.
Ja.
Daar is in de Ridderzaal wel het een en ander gebeurd. Misschien weten onze luisteraars dat wel. Zoiets was nog nooit hier in Nederland gebeurd.
Nee.
Is de shofar geblazen, onder andere in de Ridderzaal.
Ja.
Zijn er allerlei toespraken gebeurd. Heeft uiteindelijk ook Ja, zijn er excuses ook naar aanleiding van die bijeenkomst ook excuses vanuit ons koningshuis gemaakt voor datgene waarbij we eigenlijk de Joden hebben laten stikken in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, het, weet je, in 2020, dat zal de geschiedenis toch ingaan als een heel bijzonder jaar waarin we te maken hebben met een grote verwarring.
Absoluut.
Die over de wereld uitgestrooid wordt, waar eigenlijk niemand meer weet hoe het nu werkelijk zit. Ja, nou, die zijn er wel, maar die treden nou niet echt in het...
Nee, die geven dat niet echt heel erg openbaar. Nou ja, nee. ik denk dat je gelijk hebt, Kees, als het gaat over het jaar 2019. Dat heb ik ook staan, inderdaad, de gebeurtenissen rondom de Ridderzaal en het JPB, het Jerusalem Prayer Breakfast, dat we in juni 2019 hadden. Daar ben ik ook bij geweest. En Jack heeft daar ook verslag van gedaan in zijn gesprekken met jou ook in Manusma.
Ja.
En dus dat moet een luisteraar maar eens terugluisteren dan. Maar daar is inderdaad ook in de geestelijke wereld het een en ander gebeurd.
Ja.
Europa, het avondland en specifiek ook Den Haag is als het ware de toegangspoort tot Europa. Dan komt weer die poort ook naar voren.
Ja.
Dus daar is het een en ander gebeurd. En dan kijk je dus in 2019... tot 2029 is, zou kunnen zeggen, zou een soort aanloop kunnen zijn. Ik weet het niet. Het is alleen maar nu wat ik nu kan duiden.
Ja.
Op grond van de patronen. Eén ding weten we, als dat patroon van die schemertijden zo zichtbaar is, dat er in deze schemertijd vanaf 2018 gebeurtenissen zullen gebeuren die te maken hebben met Israël, die te maken hebben met de vervulling van Gods plan met Israël.
Ja.
En wat ik zei, de samenvoeging van de twee huizen, wat uiteindelijk weer leidt tot de samenvoeging dus van het eerstgeboorterecht, de eerste onder de volken, en de komst van de Messias.
Ja.
En we weten uit de schrift, ook uit openbaringen, dat het niet bepaald een fijne tijd zal zijn in de aanloop daarnaartoe.
Nee.
En de geboorteweeën van de Messias.
Ja. Zie je daarin ook in de tijd waarin wij nu leven, rondom dat hele corona gebeuren en zo. Ik weet ook wel dat je daar aan de ene kant met verbazing naar kijkt, maar dan ook hoe we ons als mensen daarin gedragen. Ik heb er gewoon behoefte aan om je daar eens over te horen van hoe kijk jij er nou tegenaan? Ik weet niet of je dat wil, hoor, voor de luisteraars binnen het kader.
Ik kan me voorstellen dat er inderdaad ook behoefte is aan ook een stuk duiding.
Mm-hmm.
En voor zover ik dat natuurlijk kan doen. Volgens mij hebben we het ook in een van de eerste keren is ook gehad over die patronen in de tijd die je ziet van in het huis van Efraïm of Israël. Hè? Dus wat er gebeurt, wat je dan ziet gebeuren, dat het land verdeeld wordt, dat of het volk verdeeld wordt, dat uiteindelijk de geest verdeeld wordt. Dat er een binding plaatsvindt, hè, in de vorm van Izebel en Baaldienst.
Ja.
Dan zie je een overheersing plaats hebben. En dat heeft ook veel te maken met manipulatie, met tolerantie. In die zin van alleen tolerantie binnen de geldende mening. Intimidatie, dus machtsmisbruik ook. Dat zijn allemaal de instrumenten die in die periode ook gebruikt worden. Hè? Dan dat je een orde en een tegenorde hebt.
Ja.
Dat je bijna kunt zeggen dat de ziel eruit gedrukt wordt. Dat je geen adem meer overhoudt. Dat is wel heel toepasselijk ook. En het is lastig omdat al te gauw kun je terug redeneren. Dat snap ik ook. Maar dit is wat ik vanuit Elia, de tijd van Elia zie.
Ja.
En dan krijg je uiteindelijk dat land in bezit genomen worden. We hebben het over die obelisken gehad bijvoorbeeld in de poort. Dat is gewoon simpelweg het gebied waarop je leeft.
Mm-hmm.
Dat wordt in bezit genomen.
Ja.
Dus datgene wat jouw bestaansgrond is, dat wordt onder je voeten vandaan geslagen.
Eigenlijk letterlijk in deze dagen.
Dat zou je zo kunnen zeggen ook.
Ja. De bestaansgrond die we hadden, we overal heen konden reizen en weet ik het doen, die het ons ontnomen.
Ja, precies.
En worden in de eenzaamheid gezet.
Ja, de beperking van je bewegingsvrijheid is echt zo'n factor daarin. Hè. Zelfs zo dat de profeten van de eeuwige, die moesten zich in de grotten verbergen.
Ja.
En dat was de dagen van Elia.
Ja?
Ja, ze werden onderhouden door de Obadja. maar ze zaten wel in de grot.
Ja.
En tenslotte, de laatste, de dood van de toekomst heb ik dat toen genoemd. Hè? Dus de zonen die geofferd werden
ja.
Bij de oprichting van de poorten en ja. de fundamenten van Jericho.
Ja.
Dat duidt op onbarmhartigheid. Ja. Op vervolging. Dan gaat het niet meer alleen over je bestaansgrond, maar dan gaat het over je eigen leven.
Ja.
Dus die patroon, dat patroon van verdelen, van een tijdelijke orde, een tegenorde, tot met verdrukking en vervolging.
Ja.
En de schrift zegt, die vervolging of in de verdrukking zal niet alleen maar de gelovigen treffen.
Nee.
De schrift zegt ook dat dat ook de hele wereld zal betreffen.
Ja. En dat zijn dingen die je in aanleg, in de situatie waarin we nu zitten, plaatsvinden?
Ik ben er alert op geworden uiteraard, doordat ik dit ontdekte en dit in schema bracht.
Ja.
Dan ga je alert worden van wat er gebeurt. En natuurlijk, het heeft een hele aanloop gekregen. Ja, het is nu allemaal mogelijk.
Ja.
Maar nu wordt er met één druk op de knop in de nacht wordt er een account afgesloten. Of een heel programma gewoon afgesloten.
Ja.
Alle verbindingen met de buitenwereld, zou je kunnen zeggen, die kunnen in één ogenblik bij ons verdwenen zijn.
Ja, ja.
En we hebben al die zegeningen ervan gedeeld. En daar hebben we gebruik van gemaakt. En daar maken we gebruik van, nog steeds. Hè. Dat doen we nu ook.
Ja.
Maar het kan zomaar ineens afgesloten worden.
Ja, absoluut.
Door degene die juist uiteindelijk aan de knoppen zit.
Druk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nee, dat is ook zo.
Ja. 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 Dus ik ben daar niet gerust op wat er wat er nu gebeurt in de wereld.
Nee. Degelijk hoor.
Ook omdat er... ik ervaar daar gewoon in de maatregelen die genomen worden, in de argumentatie die gebruikt wordt, ervaar ik ook irrationaliteit. Hè? Dus het is niet altijd logisch.
Nee. Kun je een voorbeeld noemen?
Ja.
Dat is altijd lastig misschien, maar...
Ik wil daar wat voorzichtig in zijn. Ook, iedereen moet daar ook wel zijn eigen keuze en standpunten in bepalen.
Ja.
Wat ik aangeef is van... Een van de processen rondom dat manipuleren en dergelijke is ook gewoon misinformatie en disinformatie. Van de vraag die wij ons elke keer weer moeten stellen van wat is nou werkelijk waar?
Waarheid.
En dat weet ik ook niet altijd.
Nee.
Iedereen zoekt daar ook zijn eigen weg in.
Ja. Ja.
En het wordt bepaald door datgene wat op jou afkomt en waar jij je in beweegt.
Absoluut.
En daarom is het ook wel eens goed om niet alleen maar de hoofdstroom te luisteren en te kijken.
Ja, ja.
Maar juist ook wat er daarnaast gebeurt.
Ja, ja.
Dat...
Dus niet alleen het journaal maar eens kijken, maar ook eens een keer wat anders kijken.
Precies.
Dat bedoel je.
Ja.
Ja, ja, ik kan me dat voorstellen.
Ja.
Maar aan de andere kant, hè, Anko, denk ik wel eens van, weet je... Ik las pas een stukje van Psalm 45.
Ja.
En naar aanleiding daarvan kwam ik terecht bij, zoals ik mezelf ook wel eens voel, bij de geschiedenis van Israël door de woestijn heen.
Mm-hmm.
En dan staat er op een gegeven moment in de psalmen dat de Heere voorging, staat in Exodus, dat de Heere God voorging in de vuurkolom en in de wolkkolom. Maar het was wel hij zelf.
Ja.
Maar hij had als teken een vuurkolom en een wolkkolom meegegeven. Weet je, en dat deed niet voor niks. Toen was hij om ons de weg te wijzen.
Mm-hmm.
En dan had Israël natuurlijk heel goed kunnen zeggen van... Weet je wat, nou het is leuk dat die wolk daar boven hangt en zo. Maar wij gaan onze eigen gang, we kijken om ons heen. We weten, misschien dan komen we er ook wel. Hè? De weg, de tomtom daarin gebruiken of... als ze s'nachts dan moesten lopen, dan goed uitkijken jongens, want er liggen stenen overal. Weet ik het wat allemaal. Maar uiteindelijk was die wolkkolom en die vuurkolom, dat was God zelf die de weg wees. En ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen in de mainstream media of andere media te kijken. Maar dat het heel belangrijk is, juist ook om in deze tijd, op God zelf naar boven te kijken. In plaats van om ons heen wat er gebeurt. Hè?
Ja, dat deel ik uiteraard, Kees.
Ja.
Maar
het is geen aanmerking naar jou toe, hè? Maar meer een oproep van... we kunnen om ons heen kijken naar het kwaad wat er om ons heen gebeurt. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om ons
te focussen op datgene wat God tegen ons zegt, ook vandaag.
Nou, en ik kan je echt wel zeggen dat me dat ook wel een worsteling was en is ook voor mij, omdat steeds zo te blijven zien, hè? Al te gemakkelijk word je moedeloos, ook als je ziet wat er op je afkomt steeds en welke beperkingen er elke keer heersen. En nogmaals, iedereen maakt er zijn eigen afweging in. Ja. Maar ik heb vorig jaar zomer ook echt wel, toen ik hiermee bezig, vooral mee bezig, inhoudelijk mee bezig was om dit in kaart te krijgen. En je ziet de elke keer dat het een stapje verder gaat.
Ja.
Zonder dat, eerst waren het de ziekenhuisopnames en de IC-bedden en vervolgens werden het aantal mensen dat besmet was enzovoort. En het dijt maar uit. En de angst die er dan vervolgens ook gewoon, die wordt in ieder geval niet ingeperkt, laat ik het zo maar zeggen.
Nee, die wordt ook ingeprent.
Kijk, de schrift zegt van huid voor huid, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.
Ja.
Dus wil je het volk beheersen, het totalitair beheersen, dan zul je het moeten doen via de gezondheid.
Ja.
Maar dat doen mensen alles voor. Mensen doen alles voor hun veiligheid.
Ja. En, dus de eerste vraag die we aan elkaar stellen, als we elkaar zien. Hoe is het met je?
Ja. Ja.
Dat is het allerbelangrijkste, lijkt het.
Ben je gezond? Voel je je veilig? Dat zijn de dingen die zo dicht bij... Dat maakt ons ook mens zijn.
Ja.
En dus alles wat daar maar dreigt tegenin te gaan of daar afbreuk aan te doen, daar willen we ons ver van houden.
Ja.
En dat is waar nu gebruik van gemaakt wordt.
Ja, absoluut.
Ik ben gedragsbioloog. Ik hou me ook bezig met gedrag en dit soort processen. En ik zie het als het ware voor je ogen gebeuren.
Ja. Ja, dat moet een bijzondere tijd voor je zijn.
En ik snap het ook. Als je verder geen uitzicht hebt. Hè? We hebben het net even over dat uitzicht om naar boven te kijken.
Ja.
Om er bovenuit getild te worden.
Ja, precies.
En als je dat niet hebt, als je geen houvast hebt door het bloed van Jezus, dan kun je er inderdaad in ondergaan.
Ja. Ja.
En dan komt het op je af en dan is het veiliger om je aan alles te houden enzovoort dan dat je bedenkt van, wat gebeurt er nu eigenlijk?
Ja, ja. Want uiteindelijk, in die periode van 2018 tot dat laatste schemertijd, 2076 zoals je noemde, dan zat er natuurlijk heel veel nog te gebeuren.
Ja.
En wat mij dan de hoop geeft, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Is de verschijning van de Messias,
Ben
David.
Ja.
Dat we uit kunnen zien, ondanks de donkerte die misschien over je heen valt, ook 's morgens als je ogen open doet, maar dat je weet, hij komt terug.
Ja.
Hè, en dit zijn misschien de geboorteweeën die plaatsvinden.
Dit zijn absoluut de weeën van de Messias, zeer zeker.
Ja, ja. Dan heb ik de neiging om me daar maar naar uit te strekken.
Ja, dat moeten we ook blijven doen.
Ja, vooral.
En ik wil toch ook mijn ogen niet sluiten voor wat de schrift ook zegt.
Nee, maar hebben we goed rekening mee te houden.
Als je Openbaringen leest en je telt even op, simpel gezegd, van hoeveel mensen er zullen sterven ook vanwege alle gebeurtenissen van honger, van zwaard.
Onvoorstelbaar.
Dat is een hele grote deel van de wereldbevolking.
Ja.
Ja, daar wil ik liever ook niet over nadenken, maar het staat er wel.
Ja. Ja, en het is goed om daar rekening mee te houden, om te weten in welke tijd we leven.
Ja.
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 Is ook zo.
Ja, en ik denk dat dat ook wel de kern ook uiteindelijk is van mijn boek, hè? Dat de dagen van Elia, dat is de komst ook van de Messias.
Ja.
De komst van de verlossing.
Ja.
De halve tijd die aanbreekt. Ja.
De zoon die weer een nieuw leven ingeblazen werd.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Want, de geschiedenis van de weduwe en de geschiedenis van de zoon, die eindigt niet met de dood van de zoon.
Nee, integendeel. Die eindigt met het leven.
En niet met een doodskist.
Ja.
En ik wil je in ieder geval enorm, enorm, enorm bedanken. We kennen al elkaar een poosje, maar ik wil toch je enorm bedanken voor de inzet die je ook tijdens deze interviews gedaan hebt, dat je jezelf, je tijd, ik weet, die is heel kostbaar, je bent een druk man,
die je beschikbaar hebt willen stellen voor dit programma. En je hebt het al heel veel ook tegen me geboekt. Het gaat mij niet zozeer om de verkoop van het boek, maar meer om de boodschap die erin zit. Dat je, wat ik heel verwonderlijk vind aan het boek is dat je er 4 jaar geleden mee begonnen bent. En juist in deze tijd het zo van onschatbare waarde is. De boodschap die je vanuit dat boek wil meegeven. Dat heb je zelf niet bedacht, dat weet ik. Maar dat vind ik wel heel wonderlijk. En ja, ik denk dat je daar ook echt een instrument in Gods hand voor bent. En nou ja, daar wil ik naast de Heer God jou voor bedanken. Voor de periode die we zo met elkaar in deze interviews hebben doorgebracht.
Ja, dankjewel Kees. Inderdaad wat je zegt, het boek moest af ook op een gegeven moment.
Ja. En de geboorte was precies op tijd.
Ja.
Goed, heel hartelijk bedankt.
Nou, graag gedaan.
Als er mensen zijn die het boek nog even... ik zou het heel warm aanbevelen, moet ik zeggen. Maar het boek zouden willen lezen. Het is te koop in de winkel van Pillar of Fire onder andere. Maar op heel veel andere plekken ook. Als je kijkt op de website www.dedagenvanelia... dan kun je het boek ook daar bestellen. Maar ook op bol.com is het...
En vergeet de plaatselijke boekhandel niet.
Nee, zeker ook in deze tijd heel erg belangrijk. Goed, ik wens u een goede en een door God gezegende tijd. En heel hartelijk dank voor het beluisteren van dit interview. Mocht u eventueel nog vragen hebben... dan kunt u ook Anko via zijn website benaderen. Of eventueel vragen aan ons stellen. Ik wens u een goede tijd toe. En tot ziens.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.